Ja, mensen, de pauze is afgelopen. We gaan weer beginnen met de vragen behandelen. Dus komen jullie allemaal even terug. We gaan beginnen met het lied Als de hemel openbreekt. Komt erbij.
Vervuld met vrede, de adem van uw geest, ons met zijn kracht bekleden. Met ons tot leven en wakker ons aan, zet ons in vuur en in vlam. Breng aan de leving en moedig ons aan.
Mooi tweede lied. Dat is het Lam van God. Voor degenen die nog even daar nog een biertje stonden te drinken, die komen er ook bij. Lam van God gaan we zingen. En daarna wil ik eigenlijk gelijk maar met Jaap beginnen met de vragen. Dan kunnen we daar nog een tijdje over praten.
Kom erbij, Jaap. Zomaar even een vraag vooraf. Er zijn ondertussen natuurlijk heel veel vluchtelingen, ook in Nederland. Vind je het eigenlijk dat iedereen daarbij betrokken moet zijn? Is dat een opdracht van een christen? Of wat vind je ervan? Moet je het opzoeken, laat ik het zo zeggen? Of mag je ook wachten tot het op je pad komt?
Laat ik het zo zeggen, er zijn een hoop vluchtelingen die ik ken die niet of nauwelijks contact hebben met Nederlanders. En ik gun elke vluchteling die er is minimaal een Nederlandse vriend of vriendin. Dus wat dat betreft denk ik, het is goed om dat op te zoeken. Voor veel mensen is het niet automatisch iets wat je tegenkomt. Tegelijkertijd weet ik ook dat er heel veel andere groepen mensen zijn waar het ook goed is om voor te zorgen. Of die uiteindelijk kan gezien worden als die minste van mijn broeders. Maar zomaar wachten tot het gebeurt. Ik weet niet of dat uiteindelijk de oplossing gaat zijn voor die vriendschappen met vluchtelingen. Dus ik hoop eigenlijk dat we zeker als kerken, dat we in ons denken, maar ook in ons doen, laten zien dat geloof belangrijk is. En dat die vluchteling daar wat van merkt.
Kijk, want ik denk dat misschien de helft hier van het aantal bezoekers nog niet in aanraking is geweest met een vluchteling. Maar ja, ik denk, moet je het dan opzoeken? Is het goed om erbij betrokken te raken? Heb je daar tips voor? Of zeg je van, nou, als je er geen type voor bent, dan hou je er maar buiten, want dan wordt het niet wat. Of...
Ja, toen ik denk 16 of zo was, 17, had ik eigenlijk al zoiets van, moslims, ik ben er zelfs een beetje huiverig voor. Of zo. Ik had er allerlei dingen over gehoord. Soms in de media komen dan dingen naar boven. En denk ik, laat maar, dat is niet voor mij. En als ik nu kijk naar de meeste contacten die ik heb onder vluchtelingen, zijn dat zeker moslimjongeren. Dus het is niet voor mij. Ik weet niet of het zo is. Dan als je er nu vanuit gaat dat je alleen nog maar meemaakt wat je nu al in je leven hebt, dan is de rest van je leven misschien een beetje saai. Dus ik hoop eigenlijk dat je juist open staat om nieuwe dingen te ontdekken. Omdat je zelf daar ook echt wat aan hebt. Omdat het een opdracht is vanuit God. En ook omdat die vluchteling daar echt behoefte aan heeft. Dus ja, ik hoop wel dat je het op wil zoeken. En hoe je dat dan opzoekt, dat zal voor iedereen anders kunnen zijn. Maar er zijn manieren dat je dat gewoon voor een week doet of voor een keer doet. Er zijn ook manieren dat je langdurig betrokken bent en dat het echt vriendschap wordt. Kijk, dat je net zoals ik er gelijk je werk van maakt, ja, we zoeken altijd collega's welkom. Maar dat verwacht ik niet gelijk van iedereen. Maar als dat iets is wat jou raakt, ja, dan praat ik er graag met je over door. Maar ik denk dat het voor iedereen het in ieder geval mogelijk is om in contact te zijn met vluchtelingen. Dat denk ik wel.
En zomaar even een vraag, hè? Maar wie is er in contact met vluchtelingen? Een paar handen. Wilde iemand wat over delen, over het contact? Over het contact wat jij dan hebt met vluchtelingen. En misschien is dat ook voor ons allemaal wel een verrijkend.
Niet dat ik nu op dit moment veel contact heb met vluchtelingen, maar ik heb dat een poosje gedaan. Dat is wel mooi om gedaan te hebben. En wat je zegt van die contact te hebben met een andere cultuur is heel mooi. Kun je maar zeggen, maar de Arabische conferentie wordt ook georganiseerd door Gaven. Is dat nog steeds zo?
Er zijn nog steeds Arabische conferenties, ja. Dat wordt georganiseerd door ook andere groepen. Wij helpen daar nu aan mee. Dus dat is iets verder van Gaven af. Okay. Maar
daar ben ik bijvoorbeeld jongerenwerker geweest.
Wat goed. Hier.
En dat is best wel mooi om te kunnen doen.
Ja, ik dacht al, want bij jou aan de Middendijk komen ze niet langs.
Nee, maar het is wel ook heel leerzaam. Voor jezelf. Heel mooi om te doen. En dat is gewoon een paar jaar geweest dat ik dat heb mogen doen. En nu zo, misschien klinkt heel fout, maar niet weten waar ik de tijd voor daar moet halen om het te doen. Maar wel dat je dan... Toen had ik thuis daar gewoon mee. Had ik nergens geen zorgen over. Dan kon je dat gaan doen. Ik heb zelfs 1 jaar samen met mijn vrouw gedaan. En mag je dan op de conferentie wonen. Dat weekend of die week. En dat is heel mooi. Heel mooi om te doen. Ook om de verhalen te horen. Maar ik vergeet nooit dat een van die jongens vertelde dat hij met een broekriem behandeld was omdat hij geloofde in de Heer Jezus. Dat zijn dingen die... Je bent een jongerenwerker. Je mag dan Arabische jongeren of zelfs andere jongeren, Farsi sprekende,
Farsi, ja.
Ja.
Jongeren onder of onder Joden, maar daar trek je in ieder geval mee op, zodat de ouderen de conferentie mee kunnen maken. En ondertussen hoor je ook die verhalen van een jongeman die dan met een broek erin behandeld is, omdat hij in de Heer Jezus gelooft. Ik bedoel, zulke dingen zijn ook mogelijk. Het is niet alleen naar de AZC toe om contacten op te doen, maar zoiets hier. Ja, dus heel verrijkend.
Oké, maar zijn er ook wat die wel in aanraking zouden willen komen met vluchtelingen? Dat kan natuurlijk ook. Of blijven alle vingers dan naar beneden toe? Nou ja, goed, uiteindelijk is het natuurlijk niet voor niks dat je hier nu zit. Want je krijgt van Jaap zoveel handvatten mee vanavond. Ja, ik zou zeggen, laat die vluchtelingen dan maar komen. Want volgens mij vallen ze gelijk in goede handen hier nou, toch? Of niet?
Ja, ze zijn er al. Dus ze eigenlijk, al.
Ja, maar goed, ze moeten wel op ons pad komen nog.
Ja, of moeten we daarvoor een stap zetten?
Ja.
Ik denk nou dat het ook echt wel soms goed is om na te denken van wat is iets kleins wat bij in jouw leven past? En voor de een is dat misschien dat je een keer gaat helpen met oefenen van taal. Bij de ander is het misschien juist dat je gewoon met z'n tweeën tegen dezelfde bal aantrapt. Het kan echt heel laagdrempelig zijn. Het is niet gelijk groot en meeslepend. En het kan echt wel gewoon op een manier waar je nu al bezig bent in je leven met vrije tijdsinvulling bijvoorbeeld, dat je dat misschien wel kan combineren. En eigenlijk is in elke omgeving zijn er allerlei mogelijkheden om daar aan mee te doen. Dus taalles is vaak een mogelijkheid. Soms is fietsles dat ook. Soms is dat bezoeken. Maar als je zegt, ik wil liever eenmalig van zo'n Arabische conferentie of zo'n gravenkamp of een andere meer voor een dag of een paar dagen achter elkaar, is natuurlijk ook gewoon een mogelijkheid die best te overzien is. En los van dat het dus goed is voor vluchtelingen, ik denk dat het voor jezelf ook verrijkend is. Het gaat echt om die twee kanten wat mij betreft. Dus het is niet alleen maar van, oh ja, we gaan mensen helpen. Je leert er zelf ook echt heel veel van.
We hebben heel vaak een doel, hè, waarvoor we iets willen gaan doen. Ja, je doet niet iets maar zomaar. We willen graag wel een doel hebben. Wat is het doel nou dat jij bij Gaven werkt? Wat voor een doel dient dat nou? Waarom doe je dit werk?
Ja, het is een stukje samen oplopen eigenlijk. Dus gewoon weten dat het belangrijk is dat mensen die hier komen echt behoefte hebben aan vrienden, familie en anderen die daar uiteindelijk aandacht aan geven. Het is ook echt een stukje het evangelie kunnen delen met mensen die daar geen toegang op hebben gehad. Dus dat is ook echt een kans. Ik help ook graag andere Nederlanders in hun contacten met vluchtelingen. Dus dat is voor mij ook wel heel belangrijk. Dat ik ben ooit begonnen met een jongensclub bij een asielzoekerscentrum. Ik vond het gewoon ontzettend leuk. We hadden allerlei gesprekken. We gingen sporten bij een gymzaal. En elke keer hadden we andere spelletjes en andere jongeren die ook meegingen. En vanuit daar heb ik het zo ontzettend van genoten. En de jongeren waren ook zo enthousiast dat het gebeurde. Dat ik dacht, dit wil ik graag doorgeven aan anderen. En ik merk dat veel kerken niet gewend zijn om zomaar om te gaan met vluchtelingen. Dat als een aantal mensen in een kerkdienst komen, dan kan het misschien de eerste keer denken, oh, dat gaat nog goed. Maar dan ga je al snel nadenken over vertaling of praktische dingen waar je tegenaan kan lopen. En ik help daarom heel graag anderen ook in hun contacten. Omdat ik gewoon weet dat je eenmaal die drempel overgaat, wat volgens mij niet een hele hoge drempel is, maar soms zo kan voelen, dan is het juist ook iets heel moois om te doen. Dus dat is voor mij ook wel een doel van, ik heb het zelf ervaren wat het met mij gedaan heeft, en dat gun ik een ander ook.
Het doel is dus die medemens?
En dat zit op vriendschap, dat zit op, ik zie het als een opdracht van God, dat zit op het evangelie delen, dat zit eigenlijk op heel veel vlakken. De stichting is wat dat betreft ook heel breed. We zijn niet alleen bezig met evangelisatie, of niet alleen maar op vriendschapsniveau bezig. Dus er zijn ook heel veel mogelijkheden daarin om iets te doen.
Je hebt ook misschien wel die dingen ook met elkaar nodig. Je kunt pas vriendschap hebben en samen optrekken. En dan pas het evangelie delen, of niet? Of zitten mensen niet voor die tijd nog al een beetje op slot? Maar naarmate dat je vriendschappelijker met elkaar omgaat en samen opwandelt, kun je ook makkelijker het evangelie delen. En weet je, misschien is het evangelie niet altijd Jezus en die gekruisigd, maar ook dat die andere in jou ziet dat jij je naaste op het oog heeft, is misschien ook al een heel stuk evangelie.
Nou, ik ging heel simpel sporten bij een asielzoekerscentrum. En ik had een vrij klein autootje. En die jongens die om me heen stonden al echt zoiets van, ik snap er geen klap van. Ik bedoel, je bent aan het werk en dan ga je toch investeren in een steeds grotere, mooiere auto. Als je het belangrijk vindt, prima. Voor mij is dat niet zoiets. Maar op een gegeven moment vroeg ze van, waarom blijf je het eigenlijk doen? krijgt er geen geld voor. We sporten regelmatig, het is wel leuk. Je hebt ook een kleine auto, je kan net zo goed gaan werken of meer gaan werken. En dan uiteindelijk kan je een grotere auto betalen. Of hoe zit dit eigenlijk? En als zo'n vraag teruggesteld wordt, dan heb je al een hele mooie opening voor een gesprek. Mijn manier is dus ook inderdaad om een band op te bouwen met iemand en vanuit daar verder te kijken. Dus ik vind het belangrijk om met mensen mee te kunnen lopen. Ik weet dat er mensen zijn die er anders over nadenken. Die juist iets hebben van ik wil echt delen van het evangelie. En die daar veel directer in zijn. En meer als een soort van straat-evangelisatie of iets dergelijks. Dat is een manier wat minder bij mij past. Maar ik ben blij dat er mensen zijn die ook op die manier in contact zijn. Maar omdat ik zie dat het delen van je leven, dat gaat dieper dan alleen maar één keer een verhaal delen. En dat is wel iets waarvan ik de meerwaarde zie. Dus dat hoop ik eigenlijk dat mensen dat willen doen door een stukje samen op te lopen.
Jaap, even een vraag. Waarom is er meer aandacht voor de oorlog in Oekraïne dan in Syrië, denk je? Jij noemde het vanavond zelf. De douane, dezelfde douane, die laat die ene niet door en die andere wel.
Ja.
En die gaat nog een kopje soep met ze drinken ook. Waarom zit er dan verschil in, denk je? Waarom is er nu veel meer aandacht in de media voor Oekraïne dan toentertijd in Afghanistan en Syrië?
Ja, een paar dingen zijn denk ik wel belangrijk. Eentje is, mensen uit Oekraïne leven in de Europese Unie. Dus die mogen bijvoorbeeld vrij reizen. Kunnen uiteindelijk, ze konden zelfs met een paspoort gratis door allerlei treinen reizen naar andere plekken. En als ze in Nederland aankomen, hebben ze gewoon het recht op een toeristenvisum voor een paar maanden. Dus dat is een andere situatie dan dat je uit een ander werelddeel komt en naar Nederland of naar een van de andere landen in Europa gaat. Dan heb je gewoon met andere regels te maken. Dus dat is een praktisch verschil. Dus iemand uit Oekraïne, die is niet dezelfde manier van vluchteling of van asielzoeker. Dat zijn eigenlijk twee verschillende. Iemand bijvoorbeeld uit Syrië is een asielzoeker als hij dat hier aanvraagt. Iemand uit Oekraïne kan vluchten, maar vraagt niet gelijk asiel aan, want die mogen hier al een tijdje zijn. Dus dat is meer een praktische kant. Wat ik denk ook dat het verschil is, is dat hier in Nederland kunnen we deze oorlog iets meer voelen. Het komt wat dichterbij. Er zijn misschien wel mensen in je omgeving, misschien weet je het zelf, dat je denkt, ja, ik weet niet waar het heen gaat en ik kan hier soms zelfs een beetje bang van worden. Persoonlijk ben ik dat niet, maar ik kan me voorstellen dat dat gevoel, dat is meer voelbaar in de maatschappij. Dat zorgt er vaak ook voor dat iemand sneller in beweging komt. Dus ik hoop ook dat in die zin onrecht je blijft raken. Dat je niet denkt, oh ja, weer een nieuwsbericht, oh ja, weer dit. Je mag het best doseren. Je mag best voor jezelf zorgen. Maar laat onrecht je daarin wel raken. Ik denk dat ook een verschil is dat mensen uit Oekraïne kunnen makkelijker in herkennen. Zijn meestal christenen. Qua huidskleur lijken we er wat meer op voor de meeste mensen in Nederland. En als het iemand is die moslim is, iemand met een donkere huidskleur en die hierheen komt vluchten, dan is de afstand gelijk of fysiek al groter. En voor mij zit daar ook een onrecht in, wat raakt aan racisme. Maar het is denk ik wel iets waar we dus voorzichtig ook in mogen zijn, maar wat dus wel zo werkt, dat als je jezelf kan spiegelen in de ander, dan voel je sneller ook de pijn van de ander. Dat is een psychologisch effect. Dus ik denk dat dat ook meetelt. Ja, meerdere redenen eigenlijk.
Nou, het is goed dat je dat uitlegt, want ik wist dat eigenlijk helemaal niet, hoor. Dat die Oekraïners eigenlijk maar zo rond konden reizen hier. Of binnen de Europese Unie.
Ja, niet zomaar in heel Nederland. Dat blijft niet bestaan, denk ik. Maar voor de vluchtenroute betekent dus dat het mogelijk wordt gemaakt, omdat ze in Europa wonen. Dus er gelden andere regels voor deze mensen. Net als dat als je een Nederlands paspoort hebt, dat je andere regels hebt dan weer iemand anders. Dus die verschillen zijn gewoon zo geregeld voor ons. En vanuit het Midden-Oosten, dan is het grotere kans dat je illegaal bent. Of dat je een paspoort hebt wat hier niet geldig is.
Wil iemand daar nog een reactie op geven?
Ja.
Ja, dan moet je even wachten, er komt een microfoon naar je toe rennen. Kom op, Alex. Ja, daar de derde. Tweede.
Ja, hoe zorg je ervoor dat je niet in betrokken raakt? Van dat is mijn valkuil een beetje. Ik ben ook in Polen geweest een weekend en daar zat ik dan bij een gastgezin. En daar zaten ook Oekraïense vluchtelingen in huis. En dan ga ik terug naar Nederland en dan ga je allemaal acties opzetten om geld in te zamelen. En bijvoorbeeld als ik meer met vluchtelingen zou gaan praten, ook op straat, dat wil ik best doen. Maar dan vind ik dat zo zielig en al kom bij mij thuis, zeg maar. Hoe zorg je ervoor dat niet je valkuil wordt, dus niet betrokken raakt?
Ja, een belangrijke vraag. Ik herken hem ook wel en ik kom heel veel mensen tegen die hierover nadenken. Want vanuit enthousiasme of vanuit gastvrijheid of vanuit we willen die mensen echt helpen, kan je best ver gaan. Volgens mij is de opdracht: God lief hebben boven alles en je naast als jezelf. Dat betekent dus ook dat je niet jezelf weggeeft. Dus dat betekent ook dat op het moment dat jij ontspanning of rust nodig hebt, dat je daarvoor mag zorgen, zodat je op langere termijn ook volhoudt om er voor de ander te zijn. Wat denk ik hierin ook telt is, we kunnen soms ook in een soort van helpersrol schieten. Van al die mensen, ze kunnen zielig zijn, willen ze helpen. En dan kunnen we tenminste, ik heb nog wel iets op zolder liggen, ik gebruik het niet meer, maar dan kan het wel weggeven. En die helperskant kan daarin soms ook belemmeren. Dat is ongelijkwaardig. De ander is altijd, heeft iets nodig, is zielig of wat dan ook. Jij bent altijd degene die goed is en jij kan delen. En dat is dus niet altijd gelijkwaardig. Dus wees ook voorzichtig in, wat ga je dan doen? Ik help eigenlijk in al die jaren vrij weinig met bijvoorbeeld spullen en geld. Kan prima dat je spullen inzamelt. Op dit moment voor sommige gebieden heel hard nodig. Maar voor vrienden om me heen, als ik hen elk jaar allerlei cadeaus geef en ze kunnen mij dat niet teruggeven, dan is dat ongelijkwaardig. Dus ik vind het leuker om voor hen te koken en zij kunnen iets uit hun cultuur koken en we hebben gelijkwaardig contact. Dus ga op zoek naar wat is iets wat past binnen gezond contact, wat je vol kan houden. En ook hoe vaak kan je iets doen? Je mag daarin dus best doseren. Ik doseer voor mezelf heel bewust de nieuwsberichten. Want als ik daar elke keer op kijk, als ik net wakker word, net voordat ik ga slapen, en ik kom al die oorlogsberichten tegen, ik heb daar gelijk persoonlijke verhalen bij van mensen die ik ken. En dat kan mij letterlijk wakker houden. Nou, dan moet ik voor mezelf zorgen om het later vol te houden. Want als ik dat vaak heb, ben ik niet in staat om mijn werk te doen. En dan heeft niemand er wat aan. Dus geef jezelf niet weg. Als je dit voelt, dan is het goed om met anderen erover te praten. Het kan ook helpen om, als jij die contacten al hebt in je omgeving, andere mensen er ook bij in te schakelen. Dat jij niet altijd degene bent die alles moet doen. Maar dat je zegt, oké, ik doe het. En ik probeer mijn vrienden daar mee te nemen. En met elkaar bereiken we meer dan dat je alleen kan. Nou, dat zijn een aantal dingen die denk ik helpend zijn op het moment dat je geneigd bent om net te enthousiast ergens op in te gaan. Dat enthousiasme is wel mooi, dus koester het ook. Maar zorg voor jezelf. En op het moment dat je andersom voelt, dat je zegt, ja, ik ben juist heel goed in zorgen voor mezelf. En ik heb eigenlijk helemaal niet de verbinding. Ik ben eigenlijk amper bezig met die ander. Ik geef af en toe wat geld aan de stichting of ik geef geld aan die. En dan is dat eigenlijk weer weg. Dan is het juist andersom. Probeer dan zelf ook in actie te komen dat het wat dichter op je leven komt. Dus dat is denk ik voor iedereen weer anders. Ik weet niet of dat een beetje een antwoord is op je vraag? Oké.
Ik vind het ook een hele mooie vraag. Want zo'n vraag komt er niet zo vaak. Hoe kan ik mezelf nou een beetje beschermen dat je niet te enthousiast bent?
En toch zie ik bijna iedereen er tegenaan lopen die beginnend is in contacten of die geraakt wordt door iets wat er gebeurt. Of misschien wel al jaren bezig is en denkt, ja, er moet toch iemand het doen. Dus het is wel iets wat heel vaak voorkomt. Dus nou ja, voor jezelf blijven zorgen is denk ik ook echt belangrijk. Ik denk ook een opdracht van God. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Nou, dan kan je beter maar goed daarvoor zorgen. Want ook dat heeft met God te maken.
Maar goed, zou je ook niet het enthousiasme dan kunnen delen met anderen? Dat je zegt van, nou, laten we dan samen iets aanpakken. Toch jammer als je je in moet houden, zeg maar, in je enthousiasme.
Ja, maar weet je niet of je in hoeft te houden. Op het moment dat je het langer volhoudt, dan heb je energie voor je enthousiasme. Ja. Op het moment dat je jezelf weggeeft, dan gaat het vanzelf een keer inzakken. Dus het is heel mooi om de anderen weer in te schakelen. Maar misschien lukt het niet altijd. Mijn hoop is dat wel. Dus ik ga meestal, start ik gewoon iets, dan laat ik zien dat het leuk is. En zeg, hé, het is leuk, ga een keer mee. En op die manier probeer ik mensen aan te laten haken. Ja, ik hoop dat het een olievlekwerking is. Dat steeds meer mensen mee gaan doen. Maar als je dat niet voor elkaar krijgt, dan nog heb je denk ik de opdracht om voor jezelf te zorgen. En het enthousiasme kan je blijven houden. Maar daar heb je ook de energie voor nodig.
Ik vind het een mooi antwoord, Jaap. Daar heeft Joop nog. Alex, Joop, die heeft daar nog een vraag. Oh, hij heeft al een microfoon.
Ja, dan moet mij. En toch. Dank je wel.
Ik moet me toch iets van het hart, want ik ben als verhuizer bij het asielzoekerscentrum in Leusden. Mijn baas zegt, joh, je moet met een bestelwagen vol met dozen moet je naar het asielzoekerscentrum. En ik, nou, ik ga daar niet alleen mee lopen zullen. Ik moet mezelf beschermen. Ja? Dus ik kom daar zo in die zaal, of vooraan bij het kantoor. Grote balie, een schaal vol met condooms. ik denk, nou, ik vraag of de mensen zijn die me willen helpen. Ja, zeggen ze, die jongens, die mogen hier niet werken. Ik zeg, wat? Die komen voor niks hier het land in. En dan mogen ze mij niet helpen. Ja, hoe moet ik mij dan beschermen? Ik ga niet al die dozen. Maar het eind van het liedje was dat ik die hele bus alleen kon leegschouwen. En dan heb ik zoiets van, dat is misschien ook wel weer een andere manier van, hoe bescherm je eigenlijk dan?
Het is best frustrerend, hè, als er zoiets gebeurt.
Dat is best frustrerend.
Ja, die condooms, die beschermen je ook niet.
Nee, die herkennen wel lekker.
Ja.
Ik weet niet of dat zo'n goed idee is, maar... Nee. Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen, als je vanuit een goed hart iets probeert te doen en het lukt je niet, dat dat een frustratie oplevert. En ook dat is denk ik iets wat zeker met verschillende culturen en zo gebeurt. Maar hier heeft het ook te maken met wat mag vanuit de overheid. Er zijn gewoon regels in dat mensen uiteindelijk niet zomaar vrijwilligerswerk of werk mogen doen. Om niet de suggestie te wekken dat iedereen hier mag blijven. Zodat mensen hier wortelen en wennen. En de mensen worden soms bewust in een onzekere fase gehouden. Het kan ook te maken hebben met beschermen van de mensen op een AZC. Omdat iedereen die vanuit een goed hart iets wil doen... ook een vraag kan stellen zomaar aan deze mensen die daar wonen. Waardoor ze wel heel druk kunnen zijn met de ene keer met een groep gelovigen... die in de Bijbel geloven, de volgende keer weer een andere groep. En iedereen wil daar zijn eigen dingen doen. Dat heeft ook een bepaald risico. Dus ook wat de activiteiten die we organiseren als Stichting Gaaf bijvoorbeeld... zijn nooit op het AZC. Die doen we altijd op uitnodiging. Op basis van relatie die we hebben met mensen... Dus die maaltijd die we organiseren, als we dat doen, vinden we helemaal niet zo belangrijk. We vinden het belangrijk om in contact te zijn met iemand. En dat zien we eigenlijk bij een AZC ook. Dat heel veel mensen worden denk ik terecht beschermd. Maar het kan ook wel zorgen voor een frustratie. En ik snap heel goed dat je denkt, ja, dan ben ik hier alleen bezig. Die mensen hebben tijd, ze zijn hier. Dat is eigenlijk best wel vreemd. En het is denk ik logisch dat je ook wat frustraties tegen kan komen... op het moment dat je iets goed bedoelt of iets wil doen... En daarin zou mijn advies echt zijn, zoek ook mensen op die ook ervaring hebben in dezelfde soort activiteiten. Of mensen die ook, ook daar op het AZC komen, zodat je met elkaar kan praten van, hoe doe je dat nou? Hoe werkt dat nou?
Ik heb het opgelost. Want ze vroegen aan een soort gebarentaal of er ook voor hun een doos bij was. Ik zie ja, die zit erbij. Maar die zit voorin. Dus dan moet je eerst mij die doos helpen. En dan is de voorste doos voor jou.
Ja, natuurlijk wel een beetje tricky. Want dat is dus... Maar ja. Ja. En de vraag is dan wie helpt, hè? Ja. Ik hoop wel dat het in ieder geval niet een teleurstelling is. Denk ik heel logisch dat die kan gebeuren. Ook in cultuurverschillen. Want wanneer ben je nou vrienden? Hoe regel je nou iets? Het is allemaal van die waar iedereen anders over nadenkt. Ik hoop wel dat het iets is wat niet... gelijk tegenhoudt. Ja, je maakt in het begin misschien wat dingen mee... die wat onhandig kunnen zijn, waar je anders over na kan denken. In contact met anderen gaat het meer om het proces... dan om het eindresultaat. Wil je iemand leren fietsen? Wees niet teleurgesteld als het fietsen niet gelijk lukt. Wees in contact met diegene en loop een stukje mee. Dat Emmaus-principe. Wil iemand taal leren? Dan kunnen wij eisen aan willen stellen... hoe dat eruit gaat zien. Maar als iemand... met trauma's te maken heeft, als iemand wakker ligt... als iemand wat ouder is of iemand nooit naar school geweest is... dan is het heel moeilijk om die taal op te pakken. Sommigen zullen dat heel snel doen, anderen wat langzamer. Het gaat echt niet om het resultaat. Dus ik hoop ook in die contacten dat je gewoon iets wil aangaan... en wil kijken, waar gaat het dan heen? En als het dan een keer tegen zit... Nou ja, probeer anderen om je heen te zoeken. Bel gerust Gaaf een keertje op, bel mij op. En we praten er even over door, omdat het ook kan helpen... om toch daarna weer te denken... Ik ga toch even dat contact aan.
Mooi. Verder nog iemand? Ik vind het overigens wel heel mooi wat je zei. Dat je een beetje op hetzelfde niveau moet werken. Kom je dat vaak tegen? Dat ze ook als vluchteling of zo... dat ze dan heel vaak het gevoel hebben van... ik kan jou niet teruggeven wat jij mij hebt gegeven. Dat ze dat een beetje als negatief of als minder fijn ervaren.
Ja, dat wordt heel vaak gezien als schaamte. En schaamte is iets wat wij iets minder kennen in onze cultuur. We zijn iets meer op schuld gericht, zeg maar. Op wat is de oorzaak, wat is het probleem, we praten erover. En iets minder op eergevoel of op waar je voor kan schamen. En op het moment dat je dus misschien wel heel veel helpt... dan kan die ander denken, ja, maar als ik hem tegenkom... dan verwacht diegene dat hij nog verder moet helpen. Dus ik vermijd even dat contact. Dat kan bijvoorbeeld ontstaan.
Ja, en ik snap wel wat zij zei. Van ja, ik zou eigenlijk. Je bent zo zielig, ik zou je wel van alles willen geven. Maar als het dat averechts werkt, nou, dat zou jammer zijn.
Ja, en daarom hopen dat je dus vooral tijd en aandacht wil geven met iemand mee wil lopen. En dat dat gelijkwaardige, dat je daarvoor gaat. Het zal niet altijd gelijk lukken. Maar iemand zielig vinden, vind ik een lastige. Dat zet iemand ook gelijk in een bepaald hokje, zeg maar. En ik hoop dat je de mensen erachter wil gaan leren kennen. En op die manier ben ik ben in gesprek geweest met een goudsmit die op zijn kamer allerlei zaadjes had van een aardbeienplant. Die zei, ik kan eindelijk weer met kleine dingetjes peuteren en op die manier bezig zijn. En we hebben gewoon een gesprek over zijn werk en over hoe dat dan ging. En ik leer daar vervolgens ook van. En dan hebben we een leuk contact wat bijzonder is. In plaats van dat je naar iemand toe gaat, je helpt diegene, je gaat weer weg. En je contact stopt en die ander denkt, ja, ik heb hier spullen, maar ik weet niet eens wat ik ermee moet. Veel mensen die een washandje krijgen denken echt, ja, maar hoe gebruik je het? Want in onze cultuur kennen we dat ding niet eens. Nou, zo kan je dus dingen tegenkomen die, die goed bedoeld zijn, maar die niet altijd aansluiten bij de ander. En dat is nog wel eens zoeken. En in een vriendschap kan je er makkelijker naar zoeken dan dat je eenmalig iemand helpt.
Jongen, kunnen we nog een beeld van je leren?
Je mag wel een keer mee, hoor, als je wil.
We gaan nog even naar de volgende vraag. Waarom mogen Nederlanders... Nee, die hebben wij al gehad. Heb je praktische tips hoe je in contact komt met vluchtelingen? Gewoon naar het AZC toe gaan en aanbellen?
Ja, dan zal je weinig contact hebben, denk ik. Bij een asielzoekerscentrum zijn gewoon het regel om die mensen te beschermen. Dat niet iedere week iemand met een flyer langs de deur gaat of met een bepaald boek of wat dan ook. Dus op een asielzoekerscentrum heb je een afspraak nodig met iemand en een kamernummer voordat je daar binnenkomt. Dus als dat je eerste stap is, dan gaat dat meestal niet helpen. Maar probeer met iemand mee te gaan die ervaring heeft. Dat helpt. Er zijn altijd mensen om je heen. Soms moet je er misschien iets verder voor rondkijken. Maar er zijn mensen om je heen die in contact zijn met wie je misschien een keer mee mag. Er zijn allerlei organisaties die gewoon praktisch iets regelen. Dus die misschien een sportavond hebben of die misschien een taalcafé of iets dergelijks organiseren waar je ze tegen kan komen. Bij organisaties als Stichting Present of als Vluchtelingenwerk of daar kan je heel vaak ook als vrijwilliger in contact zijn. Bij Stichting Gaven zijn er verschillende werkgroepen op verschillende plekken. Kan je dus ook meedraaien met een kinderclub, met een jongerenactiviteit. Of in de zomer kan je mee op kamp. Er zijn altijd mogelijkheden waarin je dus eigenlijk aan kan haken. En ik wil je daar eigenlijk wel vragen van, probeer dus iemand op te zoeken die ervaringen heeft, zodat je mee kan. Of samen te werken met een stichting of organisatie die ervaringen heeft. Dat gaat je wat frustratie voorkomen. En dat gaat er ook voor zorgen dat je wat sneller in contact bent met iemand. Dus ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is eigenlijk. En soms geef je officieel op als vrijwilliger, soms ga je met iemand mee, is dat informele contact. Maar als je op eigen houtje zomaar naar een asielzoekcentrum gaat, dan zullen de mensen die het beheer doen van het AZC, die zullen je tegenhouden. En ik denk dat dat wel een goede bescherming is. Omdat er ook mensen op het AZC kunnen komen met kwade bedoelingen. Denk maar aan mensenhandel of prostitutie of iets dergelijks. En ook die dingen zullen we in Nederland ook vluchtelingen voor moeten beschermen. Dus ik denk dat dat heel terecht is, dat zo'n beheer op zo'n AZC, de COA is dat, dat hij uiteindelijk ook daar wat regels voor heeft. Dus het lijkt me ook goed om daaraan te houden.
Wil iemand daar nog op reageren? Ja?
Ik wil reageren. Ik weet niet wie de vraag vroeg, maar ik ben zelf al meerdere keren met Gaven mee geweest met de zomerkamp, met jongerenkampen. Dus mocht iemand daarover nadenken, ik heb het één keer gedaan, heel lang geleden, toen dacht ik, nou, ik wil die vluchtelingen wel eens kennen. Ik kom zelf ergens van het platteland af en ik denk, nou, ik kom die mensen nooit tegen. Toen heb ik dat gedaan en sindsdien heb ik eigenlijk 8 tot 10 jaar, ik ben eigenlijk de tel kwijt, ben ik dat elk jaar, heb ik dat een week gedaan. Dus dat is echt een aanrader om in contact te komen en ook, vluchtelingen is echt zo'n woord dat je denkt, ja, dat zijn mensen heel ver weg, doen we niks. Maar dan leer je echt de menselijke kant achter de vluchteling kennen. En die ook heel grappig zijn. Of goed kunnen eten. Of goed kunnen koken. Dus ik zou dat echt aan willen raden. Dus ik weet niet wie daar graag mee in contact moet komen. Maar dat zou ik dan willen aanmoedigen.
Ik ben nog even benieuwd, Matthijs. Wat heb je nu wel in je leven wat je voor die gavenkampen niet had? Voor die contacten niet had?
Oh, dat is een hele ingewikkelde vraag.
Ja, ik beloof dat het makkelijk gaan maken voor je.
Nee. Ik denk wel inderdaad, ik heb volgens mij ook nog een keer op jullie op de website van Gaven een heel mooi stukje geschreven. Maar toch wel een stukje gelijk. Wat ik al zei, het woord vluchteling staat echt. Het soort van mensen heel ver weg, die komen hierheen om het beter te zoeken. Ja. En goed, dat is feitelijk misschien zo, want er is oorlog. En ja, elke mens zoekt het beter in die zin. Maar toch wel dat je van. Ja, dat je vanuit de ogen van een ander gaat kijken. Ik weet niet zo goed hoe ik het onder woorden moet brengen, wat ik dan nu wel heb gekregen, maar toch wel een. Vanuit het nieuws kun je inderdaad grote groepen vluchtelingen zien als probleem of mensen die, ja, weet ik veel, ons belastinggeld op gaan maken. Maar ik denk toch wel de persoon achter de vluchteling. Ik denk dat ik dat weet. De laatste tijd ben ik al heel veel druk met andere dingen, dus ik heb de contacten die ik vanuit de Kagavenkamp heb, ben ik niet meer zo druk mee, of daar ga ik niet meer heen. Maar ik denk toch wel een stukje kennis en, nou ja, wat je al even aanhaalde, dat je heel veel ervaringen, het koken, wij Nederlanders denken het heel goed te weten dat we op een bepaalde manier moeten leven, maar dan krijg je vanuit een andere cultuur heel veel andere levenslessen, wat heel gaaf is. En zo'n week Gavenkamp kan daar heel mooi bij helpen.
Ja, zo'n ontmoeting verandert eigenlijk ook wel, hè? Dus het verandert een beetje je denken, het verandert de mogelijkheden die er in de wereld zijn misschien wel. Je wereld wordt letterlijk een beetje groter als je in contact bent met andere culturen.
Ja. En die weken zijn echt, die week vliegt voorbij, je leuke dingen doen. Leuke spelletjes, zeskamp, grappen, culturen uitbeelden. Ik denk inderdaad, ja, je wereld wordt een stuk groter.
Ja. Ja, je kan dus al zelfs mee vanaf 13 jaar zijn verschillende groepen. Je kan tot 30 jaar mee dit jaar. En je kan ook als leiding mee of als kok, allrounder. En allerlei mogelijkheden. Dus als je daarin denkt van, nou, ik zoek daarin eigenlijk nog iets van, ik weet nog niet zo goed wat, kom straks even naar me toe, ik heb nog flyers bij me, of praten we er even over door. En je bent niet verplicht om jaar na jaar terug te komen, zoals Matthijs, maar ik wil je wel waarschuwen voor het verslavende effect van deze kampen. Ik ben er zelf ook ooit mee begonnen als deelnemer. En nou ja, ik heb op een gegeven moment een werk van kunnen maken zelfs. Omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind. Dus ik gun je dat.
Ja, ook nog wat zeggen. Dit is niet dan iets af te doen, ik vind het echt superleuk. Ik word hier ook helemaal enthousiast van, maar ik doe momenteel dus ook niet echt iets met vluchtelingen. En we zaten in de pauze, zat ik daar ook over na te denken van, ja, doe ik dan dus iets fout? En toen dacht ik, ja, in die tekst staat ook wel wie dit ook gedaan heeft aan de een minste van de mensen. Dus het maakt dus niet uit wat voor minste. En ik denk dat het ook wel heel goed is om allemaal over na te denken van, Jezus hielp vooral de mensen waarbij hij met innerlijke ontferming bewogen was. En iemand legde dat aan mij uit van, iedereen heeft ook wel hart voor een specifieke doelgroep. Dus dat je ook gewoon even mag kijken van, hey, welke minste is eigenlijk in mijn omgeving een minste. En als je daar dus nog geen gevoel bij hebt, ga dan inderdaad gewoon of dit een keer proberen of bij een andere soort groep kijken, omdat ook wat je zegt van, het gaat dus niet om dat je per se zo'n helpersrol opneemt, maar ook omdat je dus veel kan leren. En dat kan ook dus met mensen in gewoon armoede in Nederland of ja, ik weet niet. Maar ik dacht daar heel veel over na van, dat mensen hier niet moeten denken, oh, ik moet nu echt per se iets met vluchtelingen. Terwijl ik denk dat het echt super goed kan zijn. Maar ja, denk gewoon ook echt na over welke minste jij je kan ontfermen ook wel.
Ja, ik snap wel wat je zegt. En denk inderdaad dat het zo is dat je niet per se je fout maakt als je niet met vluchtelingen omgaat nu. Dat is ook niet wat ik hoop te zeggen aan nu. Ik ben zelf gewoon heel enthousiast. En zolang ik zie dat er zoveel vluchtelingjongeren zijn die niet in contact zijn met de Nederlandse christen, ga ik nog door hiermee. Probeer ik mensen enthousiast te krijgen en te mobiliseren. Dus ik leg wel degelijk ook een appel neer van, wil je er echt over nadenken? Want soms moet je daar gewoon een stap voor zetten. Misschien is het nu de fase niet voor je, of zeg je, ik heb een andere groep waar ik me heel op richt. Een terecht punt. Matthäus 25 gaat niet alleen maar over vluchtelingen. Het gaat over heel veel andere mensen. Maar zolang heel veel vluchtelingen in Nederland die contacten niet hebben, en er heel veel christen zijn die wel een mening hebben, maar niet per se een vluchteling ontmoet, dan zie ik daar nog een verschil en denk, hier is nog wel wat werk te doen. En daarom blijf ik er dus wel inzetten. Dus ja, ik vind het een mooie aanvulling die je maakt, en toch blijf ik enthousiast proberen. Ja. Ik snap je, ja.
Nu werk jij bij Stichting Gaven. Is dat maar landelijk dat je overal komt, overal op uitnodiging komt. Heb jij een vast gebied waar jij mensen opzoekt?
Ja, ik ben verantwoordelijk voor het team jongerenwerk. En daarin gaan we met een aantal jongerenwerkers proberen we activiteiten op te zetten. Onder andere met Nederlandse jongeren en vluchtelingjongeren om die vriendschappen te kunnen krijgen. Maar ik help ook mensen die een club rondom een AZC willen starten. En dat gaat echt wel het hele Nederland door. We focussen echt op Nederland. Dat is voor veel mensen ook wel eens een vraag van waar zit je daarin precies? En eigenlijk wil ik gaan met de mensen die ook willen gaan. Dus op het moment dat ik een vraag krijg, en ik ben deze week nog in Groningen geweest, maar er zit ook een jongere groep, die zit op Goree-Overflakkee. Overal waar die vraag maar komt, wil ik met hen kijken, wat kunnen we doen? En de ene is misschien dat ik iets meer op afstand ben, iets minder zelf aanwezig. Maar in Nieuwegein, waar ik woon, ben ik ook een jongere groep gestart, omdat het gewoon heel dichtbij is. Dus zelf ben ik landelijk bezig. Een heel aantal van mijn collega's ook. Er zijn een paar collega's die echt rondom één AZC of een bepaald gebied actief zijn. Het is een beetje afhankelijk van het werk wat je doet. En als jongerenwerk proberen we dus overal dingen aan te jagen, zodat er activiteiten ontstaan. En als ik op twee plekken iets kan aanjagen, dan is het dan meer dan dat ik in mijn eentje kan doen. Dus dat is iets wat ik belangrijk vind.
Maar nu kom je natuurlijk heel veel in aanraking met de moslimjongeren. Hoe kun je daar nou wat van delen van het evangelie? Begin je daar bij het eerste of tweede gesprek al mee? Ja, weet of je is dat gewoon een beetje tussen neus en lippen door? Laat je ook af en toe wat vallen en laat je wat zien? Van...
Praten over God is eigenlijk makkelijker met iemand die gelooft dan met iemand die in Nederland woont en niet gelooft.
Over God.
Dus als je uiteindelijk met een moslim praat en het is nu bijvoorbeeld de Ramadan en je zegt, joh, is dat een periode waarin je extra nadenkt? Dan zullen ze bijna allemaal ja zeggen. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Waar denk je dan over na? En ik ga op dat moment een gesprek aan over iets waar we allebei over kunnen praten. Dat kan gaan over bidden, dat kan gaan over vasten, dat kan gaan over hoe denk je over God. Wat zijn consequenties van je geloof in je leven? Heb je voorbeelden daarin? En ik probeer daar echt over te praten. Daarin kan de ander wat laten zien, maar daarin kan ik ook zelf laten zien wat belangrijk is. En op het moment dat je, nou bijvoorbeeld de jongensclub, we gingen gewoon sporten. En het was toen een keer dat we gingen in Leersum en er staan heel veel bomen en de sneeuw lag over die bomen heen. En we reden daar gewoon en een van de jongens zei, wat heeft God het goed gemaakt? En dan heb je eigenlijk al gelijk een aanleiding. Het hoeft helemaal niet heel groots. En ik ben ook niet bezig met, ik moet altijd het complete verhaal vertellen bij iemand. Ik ben ook maar een schakeltje van wat iemand tegenkomt. En een vluchteling kan op heel veel plekken, in heel veel landen waar hij geweest is, al christen tegen zijn gekomen. Ook dat verhaal kan het al eerder gestart zijn. Dat is niet afhankelijk van mijn contact. Dus ik probeer eigenlijk gewoon samen op te leven en regelmatig over het leven te praten. Daar hoort geloof dus ook bij. En het stukje in Nederland van geloof is voor jou is privé en dat moet je op je werk niet te veel zien of dat moet je gescheiden houden. Dat is iets wat in onze maatschappij leeft. Het is nu weer wat normaler om over zingeving te praten, heb ik het idee. Maar bij de meeste vluchtelingen zie ik dat probleem eigenlijk helemaal niet. Dus ik zie eerder bij mezelf van, oh ja, ik ben eigenlijk niet gewend om op die manier over te praten. Maar zij kunnen bij heel veel dingen al zeggen van, als God het wil. En dat kunnen ze misschien als hele standaardzinnen gebruiken, die daardoor minder betekenis lijken te hebben. Maar ik vraag wel eens op door. Je zegt dit. Denk je dat dit iets is wat God wil? Of hoe denk je daar eigenlijk over? En vervolgens hebben we daarna weer heel veel plezier, omdat we iets anders gaan doen wat ook gewoon leuk is. Dus wat mij betreft zit dat verweven in het contact.
Een vraag die we eigenlijk altijd stellen aan de spreker als laatste vraag. Dat is de eerste keer dat jij hier bent. Dus je kent hem niet, hè?
Nee.
Wie is de Heer Jezus voor je?
Ja, hij is de redder van een probleem wat ik niet zelf kan oplossen. Hij is de bevrijder van schaamte en angst die ik kan voelen, maar niet nodig is. Omdat hij degene is die het op zich neemt. En juist in deze tijd komt dat extra naar voren. En in de lijdenstijd bedoel ik dan. En is Jezus degene die laat zien wat echte liefde is. En dat is eigenlijk niet zoiets wat makkelijk is. Wat ik eerst wel eens dacht. Ja, een beetje liefhebben, een beetje aardig doen. Als je echt van je naast wil houden en je komt allerlei soorten naasten tegen, word je daarin uitgedaagd. Maar Jezus was daarin scherp tegen mensen die vanuit geloof alles wisten. En hij was daarin heel barmhartig en liefdevol naar mensen die eigenlijk door de maatschappij werden weggezet. En hoe meer ik leer en zie over wat Jezus daarin gedaan heeft, hoe meer ik op hem wil gaan lijken. Dus hij is de redder, de bevrijder en ook het grote voorbeeld van hoe hij met mensen omging. Ja, ik hoop dat iets is wat ik steeds dichterbij mag komen. Om later eeuwig met hem te leven.
Dankjewel, Jaap, voor je wijze lessen van vanavond. Ralfien, die heeft nog een bloemetje voor je meegenomen.
Ja, het is niet zomaar een bloemetje. Het is een heel zwaar bos bloemetjes.
Dankjewel.
Alsjeblieft. Bedankt voor het verhaal. Ik voel mezelf, voor mij in ieder geval, ik vond het echt een heel veel nieuwe inzichten. En zo kwamen er langs echt allemaal dingen die ik niet zelf had kunnen verzinnen of zo. Dus ik vond het echt verfrissend en aanzettend tot iets nieuws. Bedankt. Hoe gaan we het nu ook weer doen? Oh ja, wil je met ons bidden?
Dat wil ik zeker.
En daarna gaan we nog zingen.
Ja. Mag ik van het praktische oogpunt deze nog even teruggeven dan? Ja. Oké, dank je. Hans, oké. Dan ben ik daar in ieder geval niet de enige. Wat voor mij wel belangrijk is je mag altijd contact opnemen met Stichting Gaven, maar ook met mij persoonlijk als je ergens tegenaan loopt, even door wil praten hierover. Of dat nou straks is, of dat je het online ziet en me digitaal opzoekt, dat mag. Want nou ja, mijn missie is om anderen in beweging te zetten. Ik wil nu met jullie eindigen, dus laten we samen bidden. Heer God, trouwe Vader. U bent degene die ons maakt. Die het overzicht bewaart op deze wereld. En heel dicht bij ons betrokken wil zijn. Die in ons wilt leven. En wil u danken. Wil u danken dat u degene bent die regeert in deze wereld. Zelfs als er zoveel gebeurt. Zelfs als het ons aan kan vliegen. Ons misschien zelfs wel lam kan leggen. En of het nou ver weg of dichtbij voelt wat er om ons heen gebeurt. We mogen u danken dat u degene bent die het overzicht bewaart. We willen u speciaal vragen of wilt zijn bij vluchtelingen die onderweg zijn. Wilt u voor hen zorgen en helpen dat ze mensen tegen zullen komen met goede bedoelingen? Dat ze een plek zullen vinden waar ze weer mens mogen zijn. Waar het etiket van vluchteling af kan vallen en waar ze kunnen zijn zoals u ze bedoeld heeft. Wilt u ons daar ook in zegenen? In de contacten die we hebben, kunnen hebben. In de ideeën waar we over nadenken. Wilt u ons helpen om u steeds beter te leren kennen. En om daarin ook te doen wat u belangrijk vindt. Zodat in daad en in waarheid te merken is dat we nu geloven. Zodat de liefde overwint. Wees zo bij ons in de komende tijd. Breng ons thuis op de plek waar we verwacht worden. En ja, we willen aan u vragen of u heel dicht bij ons wilt zijn. Of ons wilt helpen om ook te leren wat voor ons eigenlijk het is om goed te zijn voor onze naasten. Om goed te zijn voor onszelf, maar u boven alles lief te hebben. We afsluiten met de woorden van een Franciscane zegenbede. Mogen God ons zegenen met ongemak, bij gemakkelijke antwoorden, bij halve antwoorden of oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met woede, bij onrechtvaardigheid, onderdrukking of uitbuiting van Gods schepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat ons handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en hun pijn en vreugde te veranderen. En mogen God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld. Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat niet gedaan kan worden. We mogen u danken, God, dat u ons tot handen en voeten maakt. En dat we uw waarheid, uw licht en het goede nieuws mogen brengen naar mensen om ons heen. Zegen ons zo daarin. In Jezus' naam. Amen.
Ja, blijf even staan. We gaan jou toezingen, maar ook elkaar. Het lied Zegen ons Heer. Ieder op zijn weg. Laten we dat staande doen. Einde, maar nog niet helemaal. Vergeet volgende maand niet. We hebben volgende maand een, dat is nog een klein beetje een verrassing, maar ik denk dat het een sing-in wordt. Onder welk thema, hou maar Facebook, Instagram in de gaten. Dan kom je vanzelf, komt het weer langs. Vergeet niet je vrienden mee te nemen. En als je nog een goede pianist weet, dan moet je het ook nog even laten weten. Of als je dat zelf bent. Of zangerinnen. Dan horen we dat ook graag. Dus ja, van allerlei taken die jullie deze maand meekrijgen. En ik wil nog even met jullie een afsluitende tekst lezen. Ik had jullie verteld in het begin van de avond dat die weg naar de boom des levens afgesloten werd. En ik had ook door laten schemeren dat dat straks aan het einde weer, dat die weg weer open is. En het staat in Openbaring 22. En er staat, en zie, ik kom spoedig en mijn loon... Al die gelovige mensen is met mij. Om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik zou zeggen, je krijgt zelfs vergelding van wat je gedaan hebt. Een soort van, je krijgt uitbetaald. Geen werk, geen betaling. Veel werk, veel uitbetaald. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. De eerste en de laatste. Zalig zijn zij... Zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens. En opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Dus daar heb je die boom weer, hè. We krijgen, als we rechtvaardig zijn, toegang weer tot die boom des levens. En we mogen de poorten van de stad binnengaan. Die stad waar we zo het lied van gaan zingen met palen poorten. Maar buiten bevinden zich de honden... De tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars. En ieder die de leugen lief heeft en dat doet. Dus dan zie je altijd dat er met twee woorden gesproken wordt. Matthäus 25, en u komt het hier weer tegen. Dat we hebben rechtvaardigen en we hebben ontuchtplegers. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster... En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Nou, ik zou zeggen, als je nou mag weten, zoals Jaap ervan getuigd heeft, dat de Heere Jezus jouw redder en zaligmaker is, zing dan uit volle borst het lied mee. Licht staat met uw palenpoorten. Ja, en voor degene die dat nou misschien niet zo zeker weet, zing hem ook alsjeblieft mee. Maar bedenk wel even hoe dat nou zou kunnen komen, dat je dat nog niet zo met zekerheid durft te zeggen. We kunnen heel veel spreken over vluchtelingen, maar vergeet jezelf niet. Laten we het lied zingen, Licht staat met uw palenpoorten, en ga daar weer bij staan hoor. We gaan nog even een paar liederen zingen en dan gaan wij ook naar huis. We gaan het eerste lied van vrij zingen is 10.000 redenen. Ik had gehoord dat we veel redenen hebben om te danken. Sowieso dat we in zo'n goed land geboren zijn. Toch?
Zingen als de avond valt.
dag als mijn kracht vermindert. Adem stopt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied maken.